Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Pitre en vertaald door René de Roo Rijmakers. Hoofdstuk 5. Toonbrood. Nu vanuit de optiek van het paasfeest en het manna, het laatste avondmaal aan de orde is geweest, komen er weer andere vragen bovendrijven. Als Jezus de bedoeling had met zijn dood de nieuwe exodus in gang te zetten, hoe dacht hij dat God dan eer zou worden gebracht als de nieuwe exodus eenmaal was begonnen? Hoe dacht hij met name dat God bij zijn volk aanwezig zou zijn, zoals hij dat in het verleden in de tabernakel van Mozes was geweest? Hoewel veel geleerden het erover eens zijn dat Jezus naar de nieuwe exodus uitkeek, vragen zij zich meestal niet af hoe Jezus dacht dat de eredienst zou plaatsvinden als de exodus eenmaal was begonnen. Vanuit Joods oogpunt was dat echter een heel belangrijke kwestie. Zou er weer een tabernakel komen, net als bij de eerste exodus? Zo ja, wat voor offers zouden er gebracht worden? Zou de eredienst dierenoffers omvatten, zoals beschreven in het boek Leviticus? Of zou een ander soort offers centraal staan? In de tweede eeuw voor Christus onderwees Rabbi Menahem van Galilea: in de toekomstige wereld zullen alle offers zijn afgeschaft, maar het dankoffer zal eeuwig blijven. Leviticus Rabba 9:7. Dat verwachtte Rabbi Menahem. Maar wat verwachtte Jezus? In dit hoofdstuk zal ik proberen deze vragen te beantwoorden met behulp van onze derde sleutel, het mysterieuze toonbrood. Het is merkwaardig, maar veel moderne lezers hebben nog nooit van dit heilige brood gehoord, dat in de Joodse tabernakel werd bewaard, en nog veel minder bedacht welke verduidelijking dit zou geven over de Joodse wortels van de Eucharistie. Misschien komt dit doordat de verwijzingen naar het toonbrood in een paar van de moeilijkste delen van het Oude Testament verborgen zitten, zoals de gedetailleerde beschrijving van de tabernakel, Exodus 25, of de priesterlijke regels voor de Levieten, Leviticus 24. Of misschien komt het doordat oude Bijbelvertalingen de Hebreeuwse verwijzingen naar dit brood meestal weergaven met de tamelijk ondoorzichtige term toonbrood. Zoals wij hieronder zullen zien, heeft dit in sommige gevallen het inzicht in de juiste betekenis van dit brood bemoeilijkt. Wat de reden voor de geringe bekendheid ervan ook mogen zijn, in dit hoofdstuk zal ik proberen te laten zien dat het Oud-testamentische toonbrood een belangrijk onderdeel van de eucharistische puzzel is. In feite wijst een onderzoek van de Joodse context van de evangeliën erop dat Jezus het laatste avondmaal niet alleen als het nieuwe paasfeest en het nieuwe manna uit de hemel beschouwde, maar ook als een messiaanse vervulling van het toonbrood. Om deze banden tussen het laatste avondmaal en het toonbrood te laten zien, zullen wij opnieuw terug moeten naar het Oude Testament, naar de Joodse tradities, gebruiken en overtuigingen waarmee dit mysterieuze brood omringd was. Brood van het aangezicht. Hoewel de meeste lezers niet erg bekend zullen zijn met het toonbrood, wordt het in feite herhaaldelijk in de Bijbel vermeld. Voor ons doel zijn er twee gedetailleerde beschrijvingen die opvallen. De eerste is afkomstig uit het boek Exodus. De tweede staat in het boek Leviticus. Bij elk ervan zullen wij even stilstaan. Het brood van het gelaat van God. Het toonbrood wordt voor het eerst vermeld in het Oude Testament, tijdens de uittocht uit Egypte. Zodra God de 10 geboden aan Israël had gegeven en het verbond met hen met een hemels banket had bezegeld, gaf hij hun onmiddellijk instructies hoe zij zijn eredienst vorm moesten geven. Deze instructies gaan vooral over de centrale plek van aanbidding, de tent van samenkomst, ook wel bekend als de tabernakel. Wat we vooral niet moeten vergeten, is dat God Mozes opdracht gaf 3 heilige voorwerpen te maken die in de tabernakel bewaard moesten worden. Ten eerste, de ark van het verbond. Ten tweede, de gouden luchter, bekend als de menorah. En ten derde, de gouden tafel met het toonbrood. Het is interessant om te zien dat God, even voordat hij een beschrijving van het tabernakel zelf geeft, Mozes aandacht richt op 3 heilige voorwerpen die in het heilige bewaard moeten worden, het binnenste heiligdom. Het is duidelijk dat deze 3 voorwerpen bijzonder belangrijk zijn. In feite zegt de Bijbel dat aan Mozes in een visioen op de berg Sinaï het model was getoond waarnaar zij gemaakt moesten worden. Met andere woorden, de ark, de luchter en het toonbrood waren gemaakt naar een hemelse werkelijkheid. Het eerste, de beroemde ark van het verbond, was een gouden kist waarin de Israëlieten later de stenen platen met de 10 geboden, het manna en de staf van Aaron zouden leggen. Bovenop de ark lag een grote gouden dekplaat, waarop 2 kerubs van goud, beelden van engelen, geplaatst moesten worden. Het is opmerkelijk dat God deze beelden van kerubs hier duidelijk niet als een schending van de 10 geboden beschouwde. Wat sommige Bijbellezers misschien ook mogen denken, de God van Abraham, Isaac en Jacob is duidelijk niet gekant tegen goud of beelden. Het tweede voorwerp, de gouden luchter, is beter bekend met de Hebreeuwse term menorah. Deze kandelaar had 7 armen en was versierd als een boom of struik, overdekt met bloemen. De priesters moesten de lampen ervan voortdurend brandend houden, aangezien het de enige lichtbron was in het heiligdom. Tot slot, en dit is voor ons van belang, was er een gouden tafel waarop de Israëlieten het toonbrood plaatsten. Hier volgt de beschrijving met alle details. Maak een tafel van acaciahout, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek die met zuiver goud en maak er een gouden lijst omheen. Leg er een gouden band om, van 1 handbreed, en zet die af met een gouden lijst. Maak ook de schotels, de schalen, de kannen en kommen, die nodig zijn voor de plengoffers. Zij moeten van zuiver goud zijn. Zet op die tafel het toonbrood, zodat ik het altijd kan zien. Exodus 25, 23 en 24, 29 en 30. Deze passage bevat 3 belangrijke aanwijzingen over de betekenis van dit merkwaardige brood. Om te beginnen valt op te merken dat het brood niet het enige voorwerp op de gouden tafel was. Daarnaast stonden kannen en kommen die nodig waren voor de plengoffers. Dat wil zeggen voor de rituele drankoffers van wijn. Als het over de tabernakel van Mozes gaat, kunnen we er dus met recht naar verwijzen als het brood en de wijn van het aangezicht. Interessant is dat deze wijn anders was dan die van alle andere drankoffers, zoals de Joodse geleerde Menahem Aaron stelt. Hij werd niet door de priesters uitgegoten, maar lijkt in plaats daarvan tijdens een rituele maaltijd van brood en wijn te zijn opgedronken. Vervolgens is er, zoals ik eerder zei, in de meeste oude Engelse Bijbelvertalingen, onder andere de King James-versie, sprake van het woord toonbrood, showbread. De feitelijke Hebreeuwse term is echter lehem ha-panim, dat in modernere vertalingen wordt vertaald als brood van de aanwezigheid, bread of the presence. De vraag is hoe we deze uitdrukking precies moeten vertalen. Wat betekent zij? Enerzijds zijn er geleerden die de Hebreeuwse termen vertalen met toonbrood of offerbrood. Vanuit dit perspectief verwijst het Hebreeuws naar het brood dat geplaatst wordt in Gods aanwezigheid. Dat is voor het heilige der heiligen, waar de heerlijkheid van de wolk van de goddelijke aanwezigheid boven de ark van het verbond neerdaalt. Het grootste probleem met deze interpretatie is echter dat het niet weergeeft wat het Hebreeuws zegt. Er wordt gezegd wat er met het brood gedaan moest worden. Maar het is geen vertaling van het Hebreeuwse woord panim, aangezicht. Anderzijds zijn er geleerden die vinden dat de termen zo letterlijk mogelijk vertaald moeten worden. Zij wijzen erop dat het woord dat meestal met aanwezigheid wordt weergegeven, in feite het Hebreeuwse woord voor aangezicht is. Daarom zou de meest letterlijke vertaling zijn brood van het aangezicht. Hiermee is de betekenis duidelijk. Maar de implicaties zijn ook enorm. Het brood van het aangezicht is niets minder dan het brood van het gelaat van God. Zo bezien is het brood zelf in zekere zin een teken van Gods aangezicht. Ter ondersteuning van deze tweede uitleg moeten we goed bedenken wanneer het toonbrood voor het eerst aan het volk van Israël werd gegeven. In het boek Exodus krijgt Mozes van God de opdracht een gouden tafel voor het toonbrood te maken. Onmiddellijk na het hemelse maal waaraan hij en de oudsten op de berg Sinaï deelnamen. Het is veelbetekenend dat dit onmiddellijk erna gebeurde, omdat het verslag van het hemelse maal benadrukt dat zij ook God zagen toen zij aten en dronken. Mozes besteeg de berg samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël. En zij aanschouwden de God van Israël. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten. Zij mochten God aanschouwen. Toen aten zij en dronken zij. Exodus 24, 9 tot en met 11. Kortom, als wij de gift van het toonbrood in de Bijbelse context plaatsen, lijkt het erop dat het aardse brood van het aangezicht bedoeld was als een soort gedachtenis aan het hemelse maal, waar Mozes en de oudsten, terwijl zij aten en dronken, de God van Israël aanschouwden. Daarom geeft God Mozes de opdracht de tafel voor het toonbrood te maken, samen met de ark en de menorah volgens het hemelse model dat hem op de berg was getoond. De aardse tabernakel is een zichtbaar teken van Gods onzichtbare hemelse verblijfplaats. En het aardse toonbrood is een zichtbaar teken van Gods onzichtbare hemelse gelaat. Volgens een oud testamenticus is het in het brood van de tabernakel God zelf die optreedt als gastheer die zichzelf bij zijn gelovigen aanwezig stelt en hun goddelijke kracht, goddelijk leven geeft. Het brood van het eeuwigdurend verbond. Maar dat is niet alles. Behalve de korte beschrijving van het toonbrood in het boek Exodus, staat er nog een uitgebreide verslag in Leviticus. In dit wetboek voor Levitische priesters lezen wij dat brood en wijn tekenen waren van zowel Gods aanwezigheid als van het verbond. Met andere woorden, dit brood vertegenwoordigde het heilige verbond tussen God en de 12 stammen van Israël. Van bloem moet gij 12 broden bakken, elk van 2 isaron. Die moet gij in 2 rijen van 6 voor Yahweh op de tafel van zuiver goud leggen. Bij elke rij moet gij zuivere wierook doen. Zo wordt het brood een heilig teken, een offergave voor Yahweh. Elke sabbat moet men verse broden voor Yahweh neerleggen, uit de naam van de Israëlieten. Dat is een blijvende verplichting. De broden komen toe aan Aaron en zijn zonen. Zij moeten ze eten op een heilige plaats, want ze zijn hoog heilig. Dat is hun blijvend deel van de offergaven voor Yahweh. Leviticus 24, 5 tot en met 7. Hier valt een aantal zaken op. Om te beginnen wordt van het toonbrood expliciet gezegd dat het een teken is van de eeuwigdurende overeenkomst tussen God en Israël. Zoals wij eerder zagen, is deze verbondsrelatie tot stand gekomen bij de gebeurtenissen op de berg Sinaï, toen Mozes en de oudsten van Israël offers brachten aan de voet van die berg. Het ziet ernaar uit dat het toonbrood, dat nogmaals was gemaakt naar het hemelse visioen dat Mozes op de Sinaï had, bedoeld was als een gedachtenis aan en teken van dezelfde overeenkomst die met Israël op de Sinaï was gesloten. Daarom waren er 12 broden van ongezuurd brood, 1 voor elke stam van Israël. Verder was het toonbrood volgens het boek Leviticus een eeuwigdurend offer, dat voortdurend voor de Heer in de tabernakel aanwezig moest zijn. Het moest een eeuwig teken zijn van het feit dat God nog steeds bij de Israëlieten verbleef, hoewel zij niet langer op de berg Sinaï waren. Het is interessant dat Leviticus ook impliceert dat de lampen van de menorah naast het toonbrood voortdurend moesten blijven branden, zolang het toonbrood in de tabernakel was. In katholieke kerken wordt bij het tabernakel dezelfde praktijk in ere gehouden, met de godslamp die altijd brandt als de Eucharistie aanwezig is. Telkens wanneer de gouden tafel uit de tabernakel werd gehaald, moesten de levieten haar met een doek bedekken. Ten derde, en dat is belangrijk, was het toonbrood niet alleen een symbool, het was ook een offer. Hoewel veel Bijbellezers alleen bekend zijn met dierenoffers, zijn er in het Oude Testament in feite twee soorten offers. Ten eerste bloedige offers, het slachten van stieren, geiten en schapen, en ten tweede onbloedige offers, die dikwijls bestonden uit brood en wijn. Het toonbrood was een vorm van een onbloedig offer, in het Hebreeuws bekend als mina. Mocht hierover twijfel bestaan, dan moeten we bedenken dat op de gouden tafel ook wierook werd bewaard. In het Oude Testament gaan offers altijd vergezeld van wierook, om op symbolische wijze aan te geven dat zij naar de hemel opstijgen. Bovendien noemt de profeet Ezechiël de gouden tafel van het toonbrood letterlijk een altaar. Anders gezegd, dit brood was zowel een maaltijd als een offer. Het was zowel een gave van God aan zijn priesters, in de vorm van een maal, als een gave van de priesters aan hun God, in de vorm van een offer. Ten vierde en laatste was het toonbrood niet zomaar een offer. Het was het allerheiligste offer, dat volgens Leviticus elke Sabbat door Aaron en zijn hoge priesters moest worden opgedragen. Het is van belang deze link tussen het toonbrood en de Sabbat te benadrukken. Omdat hedendaagse lezers soms geneigd zijn te denken dat de Sabbat vooral een rustdag was, niet noodzakelijk een offerdag. Inderdaad bestond na de opkomst van de synagogen in de Joodse steden buiten Jeruzalem, waarschijnlijk derde eeuw voor Christus, de wekelijkse godsdienstoefening op de Sabbat vooral uit het gaan naar de plaatselijke synagoge om te bidden, de Torah te bestuderen en lofzangen en liederen te zingen ter ere van God. Volgens de Bijbel had de Sabbatdienst echter ook een cultisch aspect. In de tabernakel en later in de tempel van Jeruzalem onderscheidde de Sabbat zich duidelijk van andere dagen doordat er zowel bloedige als onbloedige offers werden gebracht door de priesters. Het is veelbetekenend dat het onbloedige offer dat wekelijks werd gebracht niets anders was dan het brood en de wijn van het aangezicht. Pas na de verwoesting van de tempel door de Romeinen, 70 na Christus, hielden alle offers op. Voor die tragische gebeurtenis stond tijdens de Sabbatdienst het offeren van het verse brood van het aangezicht en het eten van het brood door de priesters in het heilige centraal. Samengevat, als we de teksten van het Oude Testament bekijken, is het heel duidelijk dat het toonbrood het centrum van de eredienst van de Israëlieten vormde. Met de beroemde Ark van het Verbond en de Gouden Menorah was het een van de heiligste voorwerpen in het heilige, het binnenste heiligdom van de oude tabernakel. Niemand twijfelt aan het belang van de Sabbat in het oude Israël. Het toonbrood was het Sabbatoffer bij uitstek, het heiligste offer. Uiteindelijk was het zowel het teken van het blijvende verbond met Israël, als het brood van de eeuwige aanwezigheid van de Heer in de tabernakel, het brood van het gelaat van de Almachtige God. Klaarblijkelijk is het mysterieuze toonbrood volgens de Joodse schriften geen gewoon brood. Zie hier Gods liefde voor u. Wanneer wij te rade gaan bij de oude Joodse overlevering om te achterhalen wat daar over het toonbrood wordt gezegd, komen wij in vrijwel dezelfde situatie terecht als eerder ten aanzien van het paasfeest en het manna. Een paar opmerkelijke tradities die niet in de Bijbel te vinden zijn, getuigen van een groeiend ontzag voor de mysterieuze, zelfs wonderbaarlijke aard van dit brood. Het toonbrood en de priester Melchisedek. Wie vertrouwd is met het boek Genesis of met de brief aan de Hebreeën, zal moeten toegeven dat de man die Melchisedek wordt genoemd, een van de raadselachtigste figuren in de Bijbel is. Deze vage figuur, die maar twee keer in het hele Oude Testament wordt genoemd, komt voor het eerst voor in de beschrijving van de overwinning van Abraham, hier Abram genoemd, op de heidense koningen in het beloofde land. Nadat hij zijn neef Lot uit gevangenschap heeft bevrijd, voegt Melchisedek, die zowel priester als koning is, zich bij hem en brengt God een heel speciaal offer. Na zijn terugkeer uit de slag tegen Kedorlaomer en zijn koninklijke bondgenoten, bood Melchisedek, de koning van Salem, hem brood en wijn aan. Daar hij priester was van God de Allerhoogste, zegende hij hem met deze woorden: Gezegend zij Abram door God de Allerhoogste, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en gezegend zij God de Allerhoogste, die uw vijand aan u heeft overgeleverd. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. Genesis 14, 17 tot en met 20. Wie was deze geheimzinnige koning? Waarom is hij de eerste man die in de Bijbel priester wordt genoemd, in het Hebreeuws kohen? En waarom offert hij God brood en wijn in plaats van bijvoorbeeld een stier, geit of lam? Laten we proberen deze vragen zo eenvoudig mogelijk te beantwoorden. Ten eerste werd Melchisedek in de oude Joodse overlevering beschouwd als niemand minder dan Sem, de rechtmatige eerstgeboren zoon van Noach. Volgens deze overlevering was Sem de naam die Noachs zoon bij zijn geboorte kreeg, terwijl Melchisedek, wat koning der rechtvaardigheid betekent, zijn koninklijke aanspreektitel was. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus deelt mee dat bovendien werd aangenomen dat de stad Salem, waarover hij heerste, Jeruzalem was, de latere stad van David en de plaats waar de tempel zich bevond. Hoe het ook zij, voor ons is van belang dat Melchisedeks offer van brood en wijn door de Joodse overlevering in verband wordt gebracht met het toonbrood. In een oud commentaar op Genesis 14 vinden wij het volgende: En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Rabbi Samuel ben Naaman zei: Hij leerde hun de wetten van het priesterschap. Brood doelt op het toonbrood en wijn op de plengoffers. Daarop zeiden de rabbies: Hij openbaarde de Tora aan hem, zoals er staat geschreven: Komt, eet mijn brood en drinkt de wijn die ik gemengd heb. Spreuken 9:5. Uit Genesis Rabba 43:6. In deze interpretatie wordt Melchisedek niet alleen bestempeld als de eerste priester-koning in Jeruzalem, maar wordt ook zijn offer van brood en wijn expliciet met het brood en de wijn van het aangezicht gelijkgesteld. Een offer dat hij als priester Abraham voordeed. Voor sommige vroegere Joden was het brood en de wijn van het aangezicht niet zomaar een van de vele offers die ten tijde van de Exodus geformaliseerd waren. Integendeel. De oorsprong ervan ging terug tot de eerste generaties van de mensheid. In die tijd waren alle mensen priester. Niet volgens het priesterschap van Levi, wiens priesterschap pas werd ingesteld nadat Israël het gouden kalf had aanbeden, maar volgens het priesterschap van Melchisedek. En de gewijde offergave van dit eerste priesterschap bestond uit niets anders dan brood en wijn. Het wonderbaarlijke brood van de gouden tafel. Behalve over bijbelse figuren zoals Melchisedek, bestaat er ook een aantal overleveringen over hoe het toonbrood in de Joodse tempel werd geofferd in Jezus' tijd. In de Mishnah zeggen de rabbis bijvoorbeeld dat de afzonderlijke broden op de hoeken horens hadden. Kleine stukjes deeg die naar boven gericht waren, net als de horens van een stier. Mishnah Menachot 11:4. Deze horens maakten dat het brood op het bronzen offeraltaar leek dat in de buitenhof van de tempel stond, waarmee ook de Bijbelse beschrijving van het brood als teken en offer werd ondersteund. Bovendien krijgen we te horen dat enkele rabbies dachten dat er iets bijzonders met het toonbrood gebeurde wanneer het door de priesters aan God werd opgedragen. Voordat het brood naar het heilige werd gebracht om te worden geofferd, kon het op een marmeren tafel gelegd worden. Maar nadat het door de priesters aan God was toegewijd, moest het op een gouden tafel worden gelegd. Uit de Mishnah Menachot 11:7. In het poortgebouw bij de entree van het huis, de tempel, waren twee tafels, de een van marmer en de ander van goud. Op de marmeren tafel legden zij het toonbrood wanneer het binnen werd gebracht. En wanneer het weer naar buiten werd gebracht, werd het op de gouden tafel gelegd, aangezien wat heilig is, geëerd moet worden en niet naar beneden gehaald. En binnen was een tafel van goud, waarop het toonbrood altijd lag. Einde citaat. Dit ritueel laat duidelijk zien dat het toonbrood voor vroegere Joodse rabbies zeer heilig was. Maar alleen nadat het in het heilige als offer aan God was opgedragen. Voordat het werd geofferd, was het niet meer dan gewoon brood en kon het op een gewone marmeren tafel gelegd worden. Maar was het eenmaal geofferd, dan was het heilig. In het Hebreeuws kadosh, wat betekent apart gehouden of gewijd. In die hoedanigheid diende het op een gouden tafel gelegd te worden. Net zoals ook al het vaatwerk en meubilair in het heilige van goud gemaakt was. Een andere overlevering suggereert zelfs dat het toonbrood feitelijk bovennatuurlijke eigenschappen kreeg nadat het geofferd was. Nadat de priesters het brood uit het heilige hadden meegebracht, legden zij het op de gouden tafel, zodat zij het gezamenlijk konden nuttigen. Mishnah Menachot 11:7. Volgens het Talmud was zelfs een klein stukje toonbrood genoeg om wonderbaarlijk voedzaam te zijn, tijdens de periode waarin een uitzonderlijk heilige hoge priester in functie was. Tijdens de periode waarin Simon de rechtvaardige als hoge priester fungeerde, gebeurde er iets zegenrijks met de omer, de twee broden en het toonbrood, zodat elke priester die een stuk zo groot als een olijf kreeg, het at en door ervan te eten verzadigd werd en zelfs nog iets overliet. Babylonische Talmud, Joma 39a. Iemand die vertrouwd is met het evangelie, zal hier meteen denken aan de spijziging van de 5000 mensen. Bij die gelegenheid vermeerderde Jezus 5 broden, zodat allen aten tot ze verzadigd waren, en er zelfs nog brokken overbleven. Matthäus 14:28. Gezien door Joodse ogen was het toonbrood net als het vroegere manna geen gewoon brood. Tenminste, sommige rabbies dachten dat het wonderbaarlijk was. Beste luisteraars, voor vandaag concluderen wij onze lezing uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre. Morgen lezen wij verder in hetzelfde hoofdstuk. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.